Louis, jij hebt iets voor ons klaargestoond.
Ja, ik heb een Skype-gesprek gehad van de week met Irina. Irina is een vriendin van ons, van ons allemaal. En zij zit op dit moment in Guatemala, waar zij vrijwilligerswerk doet voor broederlijk delen. Maar daar gaat ze zo meteen ook over vertellen. En ik heb haar gebeld omwille van twee belangrijke nieuwsfeiten. Ten eerste was er een gigantische overstroming in Guatemala. Iets wat wel vaker voorkomt, maar nu was het wel radicaler dan de afgelopen jaren. En er is een nieuwe president in Guatemala. En dat blijkt een man te zijn met bloed aan zijn handen.
Oei, dus, we horen er nu alles over.
Ja.
Guatemala, een land dat u en ik waarschijnlijk niet zo goed kennen, maar Irina Meeuwsen misschien het meer, omdat zij er woont en werkt. Zij zit nu nog in Guatemala. Dag Irina.
Dag Louis.
Hallo. Wat ben jij daar eigenlijk aan het doen in Guatemala?
Ik ben momenteel als vrijwilliger aan het werken voor Boerderlijk Delen. En ik ben ook voor een deeltje aan het werken voor een partnerorganisatie van Boerderlijk Delen in San Marcos. En de reden waarom ik in San Marcos zit, is omdat de campagne van Boerderlijk Delen van volgend jaar zal gaan over mijnbouw. En in San Marcos is er, is er de Marlin-mijn van de Multinational Gold Corp, die dus goud en zilver aan het ontginnen is en zijn effecten heeft op de gemeenschappen hier in Guatemala. Van San Marcos. En dus daarom ben ik hier in San Marcos, dus eigenlijk als contactpersoon voor de opbouw van de campagne van volgend jaar. Er is onder andere bijvoorbeeld hier een filmploeg geweest voor het nemen van de campagnefilm, maar ook dus andere dingen dat ik heb gedaan voor de campagne. En dus ik ben ook bezig bij te werken, dat is een van de partnerorganisaties die in San Marcos zelf gezeteld is. En die werken ook rond mijnbouw en die begeleiden gemeenschappen die betrokken zijn door de mijnbouw of die bedreigd worden door de mijnbouw.
Er is heel veel nieuws uit Guatemala dat onze mainstream media hier in België niet echt direct bereikt. En ik denk dan direct aan iets wat misschien al langer geleden is, maar waar jullie misschien nog wel iets van voelen. En dat waren de overstromingen van midden oktober, denk ik. Kan je daar iets meer uitleg over geven?
Ja, klopt. Dus ongeveer een maand geleden heeft er overstromingen plaatsgevonden. Eigenlijk in verschillende delen van Centraal-Amerika. Onder andere in Guatemala en El Salvador, maar ook Honduras. Guatemala is echt wel erg getroffen geweest door die overstromingen. Het heeft een week lang geregend, onophoudelijk. En er waren meer dan 100 doden. En in totaal waren er 500.000 mensen in Guatemala getroffen. Dus dat zijn ook dan mensen die hun huizen verloren hebben of hun huizen deels vernietigd zijn geweest in de boord.
Want dat is iets dat wel meer voorkomt, zeker in Guatemala. Ik lees hier bijvoorbeeld iets over mei 2010, toen er ook overstromingen waren. Is dat eigen aan het land of was dit echt buiten proporties?
Het is op dit moment eigenlijk eigen aan het land, maar het is inderdaad buiten proporties aan het geraken. Vooral de laatste jaren blijkbaar, dat gedurende het regenseizoen, dus dat duurt ongeveer 8 à 9 maanden, dat er echt heel veel natuurrampen gebeuren, dus overstromingen en orkanen enzovoort. Het is echt wel veel meer dan vroeger, dus er wordt echt wel gezegd dat het duidelijk gelinkt is, of een effect is van de klimaatopwarming.
Hoe is dat in jullie dorp ontvangen geweest, die overstroom?
Ja, in San Marcos op zich viel het echt nog wel vrij goed mee. Hier waren zijn er niet echt een tweedrietal doden gevallen. Ik weet het exacte cijfer niet, maar het was hier niet zo heel. Allee, de San Marcos is niet heel erg betroffen, maar er zijn wel andere departementen waar het echt wel heel ernstig was. Dus meer in het zuiden van het land en aan de kusten. Daar was het echt. Waren de meeste mensen getroffen.
De overstromingen kwamen net in het midden van de pre-verkiezingsperiode. En jullie hebben daar in Guatemala nu een nieuwe president. Ik fronste toch wel met de wenkbrauw toen ik de man zijn profiel bekeken. Het is toch wel een vreemde snuiter.
Ja. Ja, het is zeker een vreemde snuiter eigenlijk. Nu, eigenlijk voor de meeste Guatemala betekent het geen vreemde snuiter. Want het is een ex-militair, eigenlijk een heel herkenbaar autoritair figuur voor in Guatemala, want Guatemala heeft 40 jaar in burgeroorlog gezeten. Nu is er dus terug een militair aan de macht gekomen, iemand die tijdens de burgeroorlog eigenlijk mee heeft geholpen bij het plegen van genocides onder de bevolking. Nu op zich lijkt dat voor op het eerste zicht voor ons wel heel vreemd dat er opnieuw dan een militair wordt verkozen na zo'n bloederige lange periode. Maar blijkbaar hebben toch de militairen hier nog een goede reputatie onder een groot deel van de bevolking.
Het gaat om Otto Pérez Molina of zoiets, denk ik.
Ja, klopt. Ja, dat is de nieuwe president.
Ja. Heeft hij nu gewonnen omdat hij inderdaad kon uitgaan van die eigen achterban? Of was dat misschien gewoon de zwakte van zijn tegenstanders die hij mee heeft doen winnen?
Hij was eigenlijk gewoon in het algemeen in verschillende delen van het land. Stond eigenlijk al heel sterk gewoon door de context van het land. Dus criminaliteit onder andere. En ook omdat hij een heel duidelijk partijprogramma had. Dus zijn partij noemt Partij Estilo Patriota en Amis Mano Dura. Dus de harde hand of de ijzeren vuist. En voor veel mensen is dat eigenlijk een heel rechtlijnig programma. En zeggen ze van kijk, die man of die partij die weet wat ze willen. Zij willen eigenlijk een militaire aanpak van de criminaliteitsproblemen. En alle andere partijen, de 23 andere partijen, want in totaal hebben er 24 verschillende partijen deelgenomen aan de verkiezingen. Die zijn eigenlijk allemaal één pot nat en die zeggen allemaal hetzelfde. En die worden eigenlijk geïdentificeerd met de huidige regering. Die zogezegd sociaal-democratisch is, maar in principe eigenlijk er niet veel op dat vlak van terecht heeft gebracht. Dus eigenlijk vooral een neoliberaal beleid heeft gevoerd. Maar dus hun partijprogramma was heel duidelijk rechtlijnig voor de mensen. En het sprak ook aan omdat nu een van de grootste problemen in het land is de criminaliteit die echt sinds de laatste jaren enorm gestegen is. Vooral in stedelijke gebieden. En daar zijn ook de gebieden waar Pérez Molina ook de meeste aanhang heeft.
Hoe zit het eigenlijk met het criminaliteitscijfers van Guatemala tussendoor? Is dat even problematisch als dat van Mexico?
Het is zeker vergelijkbaar. Zowel in Mexico als in Guatemala is er nu een opkomend probleem van de drugsverkeer, van cocaïne. Okay. Dat wordt dus vanuit Zuid-Amerika naar de VS getransporteerd. Zowel in Guatemala als in Mexico is er dus zijn er enorme grote drugskartels die aan macht aan het innemen zijn. En die eigenlijk zelfs zijn een aantal kartels die eigenlijk een beetje de rol van de regering beginnen over te nemen. En dus de mensen geloven ook niet meer in de staat enzovoort. Ze beginnen echt de macht over te nemen, bij wijze van spreken, zeker in Guatemala en Mexico, van de staat. Dus dat is vooral het grote probleem.
Denk je dan dat het waar is dan, Pérez Molina voorstelt om drugskartels uit te schakelen door enkel en alleen het leger in te zetten?
Wel, om op die vraag te beantwoorden, kunnen we best kijken naar Mexico, want daar is dus een vergelijkbare situatie nu. Okay. En daar is nu sinds 4 jaar president Calderón aan de macht. Okay. En die heeft al, zijn topkartje was eigenlijk ook een militaire aanpak van de criminaliteitsproblemen. En daar zien we sinds dat Calderón aan de macht is gekomen, dat het moordcijfer eigenlijk buiten proporties is gestegen. Dus het is echt enorm hard gestegen. En mensen beginnen zich nu ook vragen te stellen van ja, wat is er nu wel de goede aanpak en hoe komt dat enzovoort. Dus je kunt inderdaad echt wel heel kritisch staan ten opzichte van die militaire aanpak. En zien of dat er echt wel. Ja, we hebben er eigenlijk echt twijfels bij dat er nu de structurele problemen wel aanpakt. Want als je bijvoorbeeld kijkt, drugsverkeer, is eigenlijk vooral van armoede en van sociale uitsluiting van jongeren onder andere, mensen die geen toekomst meer hebben en die ook merken dat de staat eigenlijk hun geen alternatief biedt om eigenlijk voor een mooiere toekomst te gaan. En ze proberen dat dan eigenlijk op een snelle manier te doen. Op een snelle manier proberen zij aan enorm veel geld te geraken. Vaak hebben zij gewoon geen andere uitweg en zien zij dat als enige manier om eigenlijk om bovenop te geraken en uit de armoede te geraken. Dus dat is eigenlijk een structureel probleem, zowel in Mexico als in Centraal-Amerika. Hm. En dan militaire aanpak, ja, dat is een totaal andere aanpak. Die gaat daar helemaal niet naar kijken. Die gaan gewoon proberen de drugskartels uit te schakelen, de narcos tot proberen uit te schakelen. Maar binnen de kortste keren, als er een wordt uitgeschakeld, komt er een volgende die terug op zijn plaats komt. Dus op zich kunnen we echt wel vragen stellen bij die aanpak.
Hm. Over geld gesproken trouwens, je vernoemde het daar juist, zeg. Waar haalde Otto Pérez Molina zijn geld vandaan om een campagne te financieren? Als hij zich toch opstelt als iemand die tegen de traditionele partijen ingaat, kon hij wel rekenen op de steun van bijvoorbeeld grote bedrijven of zo? Of,
Wel, de steun van grote bedrijven, dat is eigenlijk heel zeker dat hem daarop kon rekenen. Ik kon zelfs op de steun van mijnbouwbedrijven rekenen, zoals de Canadese multinational Gold Corp, die dus hier in San Marcos gezeteld is. Hij heeft zelfs tijdens zijn campagne helikopters gebruikt van het bedrijf. Maar dan nog heeft hij zich ook al openlijk uitgesproken pro-mijnbouw. Mm. Dus het is heel duidelijk dat linken zijn met die mijnbouwbedrijven. En is het heel waarschijnlijk dat hij dus gefinancierd is geweest tijdens een campagne door dergelijke bedrijven. Nu, we kunnen dat niet met zekerheid zeggen, omdat een groot deel van die fondsen zijn eigenlijk privé en zijn niet publiek gemaakt. Ze zijn eigenlijk duister, dus het is heel moeilijk te zeggen, maar de kans is heel groot, omdat hem uiteindelijk op korte tijd toch wel enorm veel geld heeft gespendeerd. Als je kijkt naar de straten hier, die kleuren gewoon oranje, want oranje was de kleur van zijn partij. Mm-hmm. En ik zie echt het campagnemateriaal overal, dat in de kleinste uitzicht van zijn personeel.
Heeft dat dan heel veel mensen overtuigd om toch maar een stem te geven aan iemand die uiteindelijk toch wel meer herinnerd zou moeten worden als iemand die het land oneer heeft aangedaan dan iemand die het land eer zou kunnen aandoen?
Ja, het is echt heel dubbelzinnig. Het is echt heel dubbelzinnig. Het is misschien voor een buitenstaander heel moeilijk om te begrijpen.
Ja, dat klopt.
Hoe dat zoiets mag gaan geraken. Maar het heeft dus vooral te maken met het geweldprobleem, maar dus ook eigenlijk met het feit dat ook bij de plattelandsbevolking, bevolking die het meest tijdens de burgeroorlog, dus van 1960 tot 1990, dat toch die mensen wel stemmen, hoewel dat ze getrokken zijn geweest. En een verklaring zou zijn omdat er eigenlijk, vooral in het onderwijs, maar ook van de overheid in het algemeen, uit dat er heel weinig sensibilisering bestaat en informering eigenlijk rond de gevaren die hebben bestaan tijdens de burgeroorlog en de gruwelen enzovoort. Hmm. En ook bestaat er nu onder de bevolking eigenlijk een cultuur van angst, dus mensen die durven gewoon niet meer op die, ja, zij praten automatisch niet meer graag over zo'n dingen en ze gaan zich moeilijker sociaal organiseren, omdat zij schrik hebben dat ze toch nog van de overheid uit dat zij gestraft zullen worden daarvoor. Hmm. Zullen ze eigenlijk veel minder gemakkelijk hun mond open doen en onbewust vaak wordt dat overgedragen, die cultuur, op hun kinderen. En als we ook kijken nu naar diegenen die gestemd hebben, een groot deel wat horen, want Guatemala heeft een heel jonge bevolking. En dat zijn juist de mensen die de burgeroorlog niet of toch niet bewust hebben meegemaakt. En die dus de negatieve gevolgen ervan ook niet hebben meegemaakt. En dus ook daarom niet nadenken over wat voor personen, waarvoor ze stemmen natuurlijk.
Dus eigenlijk is het dan zo dat de oudere bevolking een soort van trauma heeft overgehouden en dat de jongere bevolking eigenlijk niet weet waarover dat het eigenlijk gaat.
Ja, inderdaad. Daar zijn we op neer kunnen samengevat.
Ja. Hoe groot is eigenlijk de macht van het leger nog in Guatemala? Allee, ja, je zegt zelf dat de macht wel heel groot is, maar hebben zij bijvoorbeeld, zou je zijn een soort van klimaat van terreur, of hebben zij gewoon een enkele strategische maatschappijcentra in bezit, of hoe moet ik dat zien?
Nu, in principe toen de vredesakkoorden werden gesloten in 1996,
ja?
Wat een van de onderdelen van het akkoord was, naar het leger, dat dus minder in moest geïnvesteerd worden en dat ook moest afgebouwd worden. Hmm. Maar Nu, Otto Pérez Molina die stelt eigenlijk een verhoging van de financiën voor, wat eigenlijk ook logisch is, omdat hij een ex-militair is. En hij heeft nu ook al, nu zijn postjes aan het maken, hè, dus om een nieuwe regering te vormen voor januari volgend jaar. Hmm. En hij heeft al een aantal ex-militairen op ministerpostjes gezet. Dus het is in de toekomst zeker er is een grote kans dat het leger ook meer financiën zal krijgen en dat hij ook meer macht zal krijgen. Nu, op dit moment is het leger nog wel zichtbaar, maar het is nog te overzien. Bro. Vooral op plekken waar het er veel sociaal protest is, rond bijvoorbeeld mijnbouwprojecten of petroleum misschien enzovoort. Daar zie je wel dat er af en toe wel wat legerpatrouilles door de straten lopen. Wordt er een andere reden om dat leger in te zetten, maar uiteindelijk valt het altijd wel op. Nadat er, op het moment dat er juist veel sociaal protest is, dat het leger op die momenten en op die plekken wel enorm aanwezig.
Merk jij daar eigenlijk zelf iets van in jouw dagelijks leven?
Ik merk in San Marcos zie je wel dat er is hier wel een militaire school en ik zie ook wel veel militairen worden. Ook op plekken waar het er veel criminaliteit is, zie je ook veel militairen. Dus het is zeker wel zichtbaar. Maar het is bijvoorbeeld niet te vergelijken met de situatie in Mexico, waar het is overal, waar er echt overal militairen posten zijn en waar het gewoon over het is. Niet te vermijden.
Hoe zat het eigenlijk met de tegenstand? Wie was de uitdager van Pérez Molina bij de presidentsverkiezingen?
Ja, dus de tegenstand in de tweede ronde van de verkiezingen was Manuel Barroso.
Ja.
Hij was een kandidaat van de leader. Hij was zelf ook een heel jonge kandidaat. Hij was er in de 40. En hij was eigenlijk vooral een populist. En hij heeft enorm ver geschopt eigenlijk de laatste maanden, want in het begin was hij helemaal nog niet zo bekend. Maar hij heeft echt heel absurde ideeën naar voren gebracht. Maar blijkbaar sloeg dat nog wel aan. Een van de redenen kan zijn, misschien omdat hij misschien nog een iets logischer voorstel in zichzelf, maar dus dat hij een voorstel had gedaan om dus een 13e maand uit te betalen aan de werknemers. Maar los daarvan legde hij ook prioriteiten bij heel vreemde thema's. Bijvoorbeeld, hij had het constant over de wereldcup van voetbal. Hij ging proberen om Guatemala bij de volgende kampioenschap om hen erbij te halen. Dat was voor de doodstraf bijvoorbeeld, waar hij blijkbaar ook nog wel aanslaagt bij de mensen hier. Maar andere mensen hebben er niet bij. Dus terug herinvoeren van de doodstraf bijvoorbeeld, dat was ook een van de prioriteiten.
Hoe zit het eigenlijk met de banden met de georganiseerde misdaad van die twee mannen? Bij Pérez Molina, die is sowieso wel gerelateerd aan het leger, maar hoort daar dan ook een mafieus kantje bij?
Ja, zoals ik daar juist al zei, is het moeilijk te achterhalen wat bijvoorbeeld de financiële banden zijn, omdat bijvoorbeeld voor de campagne maar een klein deel publiek gemaakt.
Ja.
De kans is groot dat er toch wel linken zijn met de drugskartels, omdat eigenlijk bijna alle partijen die deelgenomen aan de verkiezingen toch op een of andere manier rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed zijn geweest door de drugskartel. Maar bij Baldisson bijvoorbeeld was het echt wel heel waarschijnlijk, omdat hij kwam van de regio Petén, dat is in het noorden van Guatemala. Dat is een regio die wordt getroffen door drugsverkeer. En iedereen sprak erover, dat was eigenlijk al onbekend dat zijn campagne toch waarschijnlijk gefinancierd was door een of ander drugskartel in Petén opereert.
Toch niet echt zo propaganda dan, hè?
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Weet jij iets van reacties van de andere Zuid-Amerikaanse landen op de uitverkiezing van de nieuwe Guatemalteekse president?
Wat je nou even herhalen?
Of jij iets weet over de reacties van leiders van andere Zuid-Amerikaanse landen, een Chavez of een Morales of zo?
Ik heb nu de laatste dagen wel de kranten gelezen in Guatemala, maar ik moet zeggen dat er hier in het binnenland nog niet veel nieuws over is. Ik weet dat de VS wel gewoon de verkiezingsresultaten bijvoorbeeld wel erkend heeft, maar er was niet zo heel veel commentaar is toch alvast niet echt kritiek op de verkiezingsresultaat.
Toch nog?
Dat stelde vanuit de landen waar nu vooral linkse regeringen aan de wind zijn, dat zij wel een kritischere houding willen hebben, veronderstel ik.
Voel jij je eigenlijk nog veilig in Guatemala, vraag ik mij dan af, als ik dat allemaal moet horen?
Ja, het is eigenlijk, in het algemeen is er veel geweld in Guatemala, maar per regio of per departement is dat dan weer verschillend. Dus in San Marcos valt het eigenlijk nog wel mee. Hier hoor je eigenlijk niet zo heel veel over het busverkeer. Het is in de buurt wel bij de hoogste vulkaan trouwens van Centraal-Amerika, de Tacomulco, wordt er wel papaver gekweekt voor heroïne. Maar dat is opnieuw zo'n heel erg grote schaal en absoluut niet te vergelijken met de cocaïneverkeer dat hier in Guatemala heerst. Maar dat is eigenlijk vooral dus in andere departementen van Guatemala. Dus voornamelijk in Petén, waar ik het er juist over heb. En dan aan de kust. En dan altijd een bar is een centrum in Guatemala.
Tot slot, is er nog iets dat je wilt dat wij hier in België onthouden van Guatemala, buiten het feit dat het soms heel hard regent en er legerstaten worden gecreëerd?
Ja, ik denk dat het op zich wel boeiend is om de actualiteit toch ook in dit klein landje te volgen. Ik zeg niet dat op geopolitiek vlak een grote rol zal spelen, maar het is wel echt een voorbeeld van eigenlijk het de tragische geschiedenis van veel landen hier in Latijns-Amerika. We hopen toch echt wel dat er op een of andere manier dat de sociale organisaties en de oppositie, de linkse oppositie dan toch, echt wel kunnen in de toekomst kunnen groeien en dat zij niet zullen beperkt worden door de huidige, dus de nieuwe regering. Dus dat is eigenlijk hetgeen dat ik wil meegeven.
Oké. En als nieuwe regering, dan bellen we waarschijnlijk nog eens terug. Oké, bedankt Irina.
Graag gedaan.